Luisteraars, welkom bij de boeddhistische omroep met de Middenweg. Eenmaal per twee weken op de zondagavond. Lobsang Tsultrim is een Tibetaanse arts met een praktijk in het Gelderse Ede. In deze uitzending praat hij met Fred Gales over het hoe en het waarom van de Tibetaanse geneeskunde en zijn praktijk in Nederland.
Tibetan medicine is called Sowa Rigpa, art of healing.
De Tibetaanse geneeskunst heet Sowa Rigpa, de kunst van het genezen. De Tibetaanse geneeskunst heeft zijn eigen methodes en is nauw verbonden met het Tibetaanse boeddhisme. Dat betekent dat het met elkaar in harmonie brengen van geest en lichaam heel belangrijk is. Als iemand om raad komt, dan kijken we ook naar diens geestesgesteldheid. Onze behandeling is holistisch. De Tibetaanse geneeskunst brengt de energie in het lichaam met elkaar in harmonie. Als die energieën met elkaar in evenwicht zijn, dan is het lichaam gezond. En als een van de energieën te sterk, te zwak of verstoord is, dan is iemand ziek.
So if somebody came here, I assume he doesn't feel well then. And how you find out what is the matter with him?
Firstly, it is very important that the patient should bring the morning urine.
Belangrijk is in de eerste plaats het meebrengen van de ochtendurine en daarnaast het lezen van de pols. Verder is het belangrijk om vragen te stellen, zoals wat iemand eet en of hij of zij stress heeft. Allemaal oorzaken die de lichamelijke conditie en de geest kunnen beïnvloeden. Ten vierde zijn er schadelijke invloeden van buitenaf of van binnenuit. Deze vier diagnostische methoden zijn belangrijk. Vooral het analyseren van de urine, omdat urine iets is dat we kunnen zien. We kunnen kijken naar de kleur, de belletjes erin, het sediment en de geur. En verder kijken we nog naar de tong, de ogen en een aantal andere specifieke punten.
We can look at the color, we can look at the bubbles, we can look at the sediments, smell. And beside that we also check the tongue, eyes and some special points.
If you talk about the pulse, it's not the same as a Western doctor would do.
No. The pulse reading is completely different from.
Het lezen van de pols verschilt volledig van de westerse diagnostische methode. Als wij de pols van de patiënt voelen, dan gebruiken we 3 vingers per pols, in totaal 6 vingers. We voelen niet zozeer de polsslag, maar elke vinger voelt 2 organen. Dus met een goede concentratie kunnen we de boodschappen die het lichaam van de patiënt uitzendt voelen. Dan kunnen we zeggen, u heeft een hartprobleem, een longprobleem, een probleem met de darmen of met de ontlasting.
Then we can say that oh, you have a heart problem, your energy is disbalanced, you have a lung problem, you have the darmen problem, you have the ontlasting problem, all these kind of problems, whatever I feel, then I can tell the patients.
What kind of ways you have to heal somebody?
There are different ways of healing the people.
Er zijn verschillende manieren om mensen beter te maken. Het belangrijkste is het dieet en verder het gedrag. Het gedrag van lichaam en geest en de manier van praten. Vaak vergeten we bijvoorbeeld om op de juiste manier adem te halen, omdat we met zoveel andere dingen bezig zijn. Ten derde zijn er de kruidenmengsels die door de Tibetaanse artsen zelf worden samengesteld en voorgeschreven, al naar gelang het probleem, bijvoorbeeld de nieren of de ontlasting, reuma of artritis. Daarmee brengen we de interne energiehuishouding weer in evenwicht. De vierde behandelmethode is het openen van de verschillende energiepunten in het lichaam die geblokkeerd zijn. Er zijn nog een aantal andere methoden, zoals de gouden hamer, de gouden naald, moxabusti en koppen zetten, maar die pas ik hier niet toe, omdat het volgens de Nederlandse wet niet mag.
Treatment is there are certain points in our body which are blocked, and I open up the channels, and that is called energy balancing. There are some other methods which like golden hammer, golden needle, moxabustion. And cupping, which I do not do here, because it is according to the Dutch laws, I'm not allowed to do these things.
It's always a mixture of different herbs?
It's a combination of all different herbs.
Het is altijd een combinatie van verschillende kruiden, omdat er meer dan één energie in ons lichaam is. Er zijn 3 hoofdenergieën die je weer kunt onderverdelen in vele verschillende typen. Ons lichaam is opgebouwd uit 5 elementen: aarde, water, lucht, ruimte en warmte. Zonder deze combinatie van elementen zou het menselijk lichaam niet bestaan. En ook de dingen die we eten en inademen, alles is afhankelijk van deze 5 elementen. Dus volgens de Tibetaanse geneeskunst en het Tibetaans boeddhisme zijn wij mensen niet onafhankelijk, maar afhankelijk. Ik heb lucht, aarde, water, ruimte en warmte nodig. Ook de planten hebben al deze elementen nodig om goed te kunnen groeien. En daarom heeft elk kruid zijn eigen potentie en kwaliteit, die elke onevenwichtigheid in ons lichaam in evenwicht kan brengen.
I need earth, I need water, I need space. I need heat. Same thing when we grow plants, the plants also need all these elements to grow properly. Therefore, each herb has its own potency and the quality which balances the imbalances in our body.
You were talking about these three energies. Can you be a bit more specific about the energies?
Yes. In Tibetan, we call it Lung, Tipa and Bacon.
In English Lung, translation, Tipa en Bacon, oftewel windenergie, galenergie en slijmenergie. De windenergie is direct gerelateerd aan de psychologische toestand van de geest. Deze energie heeft een belangrijke functie en is verantwoordelijk voor de ademhaling, het openen en sluiten, de gevoelens, de bloedsomloop, de hartslag, de emoties, geluk, mogen of niet mogen. Dat alles wordt gecontroleerd door de windenergie. Het is een van de sterkste energieën in ons lichaam. De tipa of galenergie is een soort warmte-energie. Spijsverteringsstoornissen, stoornissen van de bloedsomloop, een zwakke lever, een koude blaas, gebrek aan warmte of een overmaat aan warmte. Dat alles wordt gecontroleerd door de tipa-energie. De derde energie, de begen of slijmenergie, is verantwoordelijk voor de spieren, de gewrichten en alle vloeistofcirculatiesystemen, zoals het lymfesysteem, het vocht in ons lichaam. Bij sommigen houdt het lichaam ondanks een gezonde voeding en levenswijze veel water vast. Mensen hebben dan last van stijfheid en pijn, reumatische klachten, problemen met de spijsvertering, koude handen en voeten en soms ook een opgeblazen gevoel. Dat alles wijst erop dat de begen-energie niet in evenwicht is. De begen is een waterelement, de lung een luchtelement en de tipa een warmte-element.
The fluid in our body, for some people, even though they are eating very normally, they stay healthy, but their body keeps a lot of water, then stiffness, pain, like rheumatic pain, then problem with the digestion, cold feeling, cold hand, cold feet. Sometimes kind of bloated feeling inside. All these are some of the symptoms of the disbalance of the begen energy. It's like a kind of water elements. The wind is more like air element, and the tipa or the second element like bile is more like a heat element.
These energies are then the causes of the disease.
These energies are not causes.
Deze energieën zijn niet de oorzaak van ziekte. Ze zijn absoluut noodzakelijk voor ieder van ons om het lichaam op te bouwen. De belangrijkste oorzaak van onevenwichtigheid in de energieën is volgens het boeddhistisch medisch systeem, Marigpa, misleiding, een gesloten geest, ego. En dat is zo sterk dat het de drie geestelijke vergiften voor kan brengen, begeerte, haat en onwetendheid. Als deze drie geestelijke vergiften te sterk zijn, zoals bijvoorbeeld de begeerte, dan ontstaat er een onevenwichtigheid in de longenergie. Begeerte is belangrijk, maar er is een grens. Zonder begeerte kan ik niet bereiken wat ik wil bereiken, maar soms moeten we tevreden, geduldig en rustig zijn. Het is erg belangrijk om een soort positieve energie te hebben. Soms ontstaat door begeerte haat. En dat is erg slecht voor de lever, omdat zich er te veel warmte in opbouwt. En door deze warmte kan dat proces ook niet meer stoppen. Dan waait de wind binnenin en gaat naar het hoofd en wil de mensen reactie. Daarom vechten mensen, gebruiken ze een geweer en zoveel andere destructieve dingen. Onwetendheid, een gesloten geest. Soms is de mens net een paard met beperkte mogelijkheden. Een gesloten geest is soms zo sterk dat we het niet eens merken. Soms hebben we zoveel dingen te doen dat het nooit ophoudt. En we zoveel energie steken in al die verschillende gedachten dat het leidt tot een onevenwichtigheid in de begen of slijmenergie. En dat kan weer leiden tot spierpijn, pijn in de nek, hoofdpijn, ademnood of een verstopping. Vandaar dat de drie geestelijke vergiften de hoofdoorzaken zijn. Er zijn nog andere oorzaken. Een verkeerd dieet, als we bijvoorbeeld niet eten wat we behoren te eten. Een verkeerd gedrag, zoals bijvoorbeeld in dit land, vooral nu het regent en vochtig is buiten. Als men dan niet goed genoeg gekleed is, wordt het lichaam koud en nat. En dat is niet goed voor de gewrichten. Het is een van de redenen waarom mensen in dit land veel last hebben van reumatische klachten. En een derde oorzaak zijn de negatieve invloeden. Soms hebben we zoveel negatieve dingen in ons en zijn we niet helder in onze geest. En door dat gebrek aan bewustzijn hebben we zoveel negatieve energie in ons dat ook dat tot ziekte leidt.
Especially therefore the people in this country, many of them suffer from the rheumatism problems. Then the third is the kind of negative influences. Sometimes we have so much negative thoughts inside. We are not so clear in our mind. Due to this lack of awareness, sometimes we have so much negative energy inside that also led to the illnesses. So these are some of the basic causes.
You think you were taking all this in consideration, that with the Tibetan medicine you can heal all kinds of diseases?
I don't want to say that I can heal all kinds of diseases.
Ik kan niet zeggen dat ik alle ziekten kan genezen. Er zijn ziekten die ik niet kan behandelen, hoewel ik mijn best doe. Er zijn veel chronische zieken die naar Tibetaanse artsen komen. Veel daarvan kunnen we helpen, maar er zijn er ook vele die we niet kunnen helpen. Wel kunnen wij, zoals zij ook zelf zeggen, de kwaliteit van hun leven verbeteren. Ik denk dat de Tibetaanse geneeskunst in het Westen additioneel is. De meeste patiënten die hier komen, hebben al medicijnen van hun arts. Ik denk dat we alle verschillende medische systemen nodig hebben. Sommige mensen hebben meer baat bij westerse medicijnen, andere bij Tibetaanse of Ayurvedische medicijnen, bij acupunctuur of bij homeopathie.
Tibetan medicine, from Ayurveda, from acupuncture, from homeopathy, from all these different healings or the different therapies or the different medical systems which we have.
It means that you get people who have been treated before already by, say, Western medicine,
yes,
and who are very, very sick, and then finally they come to you.
Yeah. Yeah, most of the patients who come to me are quite chronic illnesses like rheumatism.
Ja, de meeste patiënten komen bij mij met chronische aandoeningen zoals reuma, migraine, allergie en aandoeningen van het zenuwstelsel. Veel mensen hebben al allerlei medicijnen voorgeschreven gekregen van westerse artsen. De meesten vragen ook of ze kunnen ophouden met die medicijnen. En ik vertel hun openhartig dat ze dat aan hun dokter moeten vragen, omdat ik die medicijnen niet heb voorgeschreven. En dat ik denk dat het beter is als ze ermee doorgaan. Ik zeg ook dat ik hen al naar gelang mijn diagnose Tibetaanse kruiden zal voorschrijven. En dat zolang ze zich aan de aanwijzingen van de Tibetaanse en Westerse dokter houden, het mijn ervaring is dat deze combinatie van geneeswijze tot verlichting en verbetering leidt.
Or from the Western doctor, then when we combine two different medicines, I've experienced that it's very good relief and good benefit for the patients.
Your father was also a doctor, hè?
My father was a doctor. He studied from Tibet.
Mijn vader was ook arts en hij studeerde in Tibet. Hij inspireerde mij en daarom ben ik zelf dokter geworden. Hij was ook de lijfarts van de Dalai Lama. Toen ik nog erg jong was, had ik veel mogelijkheden om toe te kijken bij wat hij deed. En dat inspireerde me. Ik dacht, ik moet een goed leven leiden en een goed beroep hebben. En toen besloot ik om een Tibetaans arts te worden. Mijn vader leerde mij hoe ik medicijnen kon maken. En hij vertelde me dat het erg belangrijk is voor een dokter om een goed hart te hebben. In de betekenis van liefde en mededogen met de mensen. Dit soort advies, het morele advies, heb ik zeer ter harte genomen. Ik heb bij hem 2 jaar Tibetaanse geneeskunde gestudeerd en ook later nog 6 jaar lang aan het Tibetaans Instituut voor Geneeskunst en Astrologie, Mensekang.
Compassion feeling for the people. Then this kind of advice, the moral advice we call it in Tibetan medicine, I kept it very deep inside. Then I studied Tibetan medicine from him as well as from the Tibetan Medical and Astrological Institute. Right now it's called Mensekang. I studied for 6 years, 2 years from my father. Then I become a Tibetan doctor. Yeah.
And your father was also one of the founders, eh, of the Tibetan Medical Institute.
In early 1960s, as you know, that the Tibet was invaded by China in 1949, but the Tibetan people.
Tibet werd binnengevallen door de Chinezen in 1949, en het Tibetaanse volk met de Dalai Lama ging in ballingschap in 1959. Om de rijke cultuur van Tibet te behouden en te bevorderen, heeft de Dalai Lama vele instellingen heropgericht, zoals Mensekang, het Tibetaans Instituut voor Geneeskunde en Astrologie, het Tibetaans Instituut voor de Uitvoerende Kunsten, Tibetaanse nederzettingen, Tibetaanse kloosters en ambachten. Mensenkang werd opgericht in 1961. Toen waren er niet zoveel artsen, omdat er maar een paar in waren geslaagd om uit Tibet te ontsnappen. Dr. Ishi Dundun, mijn vader en een paar anderen. Zij begonnen in een klein huis, maar nu is het instituut gegroeid en hebben we meer dan 40 dochterinstituten.
Now institute is growing and we have over 40 branch clinics everywhere. Yeah.
I heard also the story that your father suffered a lot in Tibet in the beginning of the occupation.
He suffered a lot, but after coming into exile.
Hij heeft veel geleden, maar nadat hij in ballingschap was gegaan, ging hij niet rechtstreeks naar Dharamsala, het hoofdkwartier van de Tibetaanse regering in ballingschap. Hij bleef vlak bij de grens met Tibet, omdat hij hoopte dat wij terug zouden gaan. De Tibetanen hebben nooit gedacht dat het zo lang zou duren. Mijn vader en moeder dachten dat zo gauw de Chinezen terug zouden keren naar China, zij terug zouden kunnen gaan naar Tibet. Maar in 1962 brak er opnieuw oorlog uit tussen India en China. En toen moesten ze weer vluchten. Ze moesten beslissen of ze de kostbaarheden die ze uit Tibet hadden meegebracht mee zouden nemen of mij zouden meedragen. Ze besloten om alles achter te laten en mij mee te nemen. Maanden waren we onderweg. Alles was anders. Psychologisch, de omgeving, de hitte, het eten waar ze aan gewend waren in Tibet, het vreedzame leven, de spirituele bezigheden, alles was anders. Maar toch ben ik gelukkig, omdat het sterke mensen zijn. Ze hebben zich kunnen handhaven en ze hebben ook de identiteit van het Tibetaanse volk kunnen behouden. Daarvoor wil ik mijn ouders persoonlijk bedanken, want zij hebben mij de weg laten zien. Nu is het mijn verantwoordelijkheid om de Tibetaanse culturele identiteit te behouden en aan mijn kinderen door te geven. Toen mijn vader in het vluchtelingenkamp was, kwam de Tibetaanse regering in ballingschap er in 1963 achter dat hij dokter was. En ze stuurde hem een uitnodiging om naar Dharamsala te komen en arts te worden aan het toenmalige Tibetaanse medisch centrum. Sinds die tijd hebben we in Dharamsala gewoond.
To keep the Tibetan culture identity to my children. So when my father was in the camp, then afterwards the Tibetan exile government in 1960, they came to know that my father was a Tibetan doctor. Then they sent a letter to him and called to Dharamsala to be one of the doctors at Tibetan Medical Center at that time. Since then we have been living in Dharamsala. Yeah.
But how did you come to Holland?
In 1988 I was invited by the Dutch Foundation for Tibetan Medicine. Since then I know this.
In 1988 kreeg ik een uitnodiging van de Nederlandse Vereniging voor Tibetaanse Geneeskunst en leerde ik dit land kennen. Ik ben er verschillende malen geweest en vanaf 1999 had ik een contract voor 3,5 jaar met deze vereniging. Toen dat was afgelopen ging ik terug naar India om mijn studie te verversen en een aantal speciale cursussen te volgen. Daarna besloot ik om terug te komen, omdat ik dit land ken en omdat ik weet dat één Tibetaanse dokter niet genoeg is voor een land met 16 miljoen inwoners. En als ik mijn deel kan doen, is dat goed. Het is ook de wens van de Dalai Lama dat je je kennis deelt met de armen en met hen die dat nodig hebben. Toen ik hier was, zag ik dat veel van de mensen baat hadden bij de Tibetaanse geneeskunst. En dat gold ook voor mensen uit België, Frankrijk, Zwitserland en Duitsland die hier naar de praktijk kwamen. Ook veel vrienden inspireerden me, omdat ze zeiden dat ik terug moest komen om de mensen hier te helpen. Het was een moeilijke beslissing, omdat mijn familie nog in India is. Maar aan de andere kant, om goed werk te doen, moet je soms offers brengen.
En ook many of my friends, they inspired me, telling that now, Lobsang, you should come back and continue helping for the people here. It was a difficult decision because I have my family in India. But on the other hand, to do some good job, sometimes we have to sacrifice something.
Now you're based here in Wageningen. Yeah, it's, and how long you are in this town already?
I started my practice this year, 5th of May.
Ik begon mijn praktijk dit jaar, op 5 mei. Ik koos die dag om twee redenen. Omdat het volgens mijn horoscoop een goede dag was voor mij om te beginnen en omdat 5 mei een belangrijke dag is voor dit land. Het is mijn wens dat ook Tibet vrij mag worden en dat ook wij een feest kunnen hebben als 5 mei.
Like 5 of May.
And you get many patients now coming?
There's the people coming now. Of course,
er komen nu al mensen, maar nog niet zoveel. Ik heb nog niet veel reclame gemaakt, omdat ik eerst een praktijk wil opbouwen en er moeten zoveel dingen geregeld worden. Het belangrijkste is dat de mensen die nu komen via mond-op-mond reclame over mijn werk hebben gehoord. En daar ben ik eigenlijk heel tevreden over. Patiënten bevelen mij aan bij anderen. Langzamerhand komen er steeds meer mensen. Men begint mij te kennen.
They recommend me to other patients and other patients recommend other patients and slowly, slowly people are building up. Yeah, yeah, coming to know me.
You have something which is called the Medicine Buddha.
Yes.
And can you explain that?
Medicine Buddha is the emanation of Buddha himself.
De medicijn Boeddha is een verschijningsvorm van de Boeddha zelf en heeft een genezende kracht. Door het visualiseren, door het zien van de afbeelding van de medicijn Boeddha, door te kijken naar het stambeeld of de tanka van de medicijn Boeddha, ontvangen de mensen een soort genezende kracht. Daarom zie je ook op de afbeelding van de medicijn Boeddha dat hij nectar en fruit vasthoudt. Als de mensen deze nectar drinken, dan worden alle ziektes genezen. Het fruit staat voor de vruchten van de medicijnen die alle lijden genezen. Dus zeker ik, als Tibetaanse dokter, doe altijd de visualisaties, meditaties en mantra's van de medicijn Boeddha. En die geven me de energie en de kracht om mijn patiënten te helpen. Zelf ben ik geen medicijn Boeddha, maar ik doe zijn mantra en volg zijn advies op. En daarom kan ik mensen genezen. Zelfs voor leken geldt dat als zij de visualisaties of meditaties doen, het hun zal helpen om zichzelf te genezen en de energie te krijgen om anderen te helpen. In de traditionele manier van het innemen van de medicijnen moeten de mensen een aantal mantra's van de medicijn Boeddha reciteren terwijl ze de medicijnen in hun hand houden. En als ze ze dan innemen, veranderen die in de nectar en wordt het lichaam gezuiverd van alle negatieve energieën.
And also it will help them to grow the energy and heal others. To be really a traditional way of taking the medicines, then people must recite some mantras, the mantras of medicine Buddha. Then they should hold the medicine in their hand and say some mantras of medicine Buddha. Then when they take it, then it changes to the nectar, which means it purifies all the negative energies inside. Yeah.
And you also have the four medical tantras.
Yeah. These four medical tantras, I normally use.
De vier medische tantra's. Normaal gebruik ik zelf het woord tantra niet, omdat mensen vaak denken dat het iets magisch, iets shamanistisch is of zo. Ik noem het de vier medische teksten. Deze vier tantra's of teksten vormen de basis. Alle Tibetaanse artsen moeten die teksten bestuderen. In het eerste studiejaar de eerste, de worteltantra. In het tweede jaar de tweede, die voornamelijk gaat over de embryologie, de verschillende lichaamsstructuren, de verschillende organen en hun functies. De derde tantra gaat over de verschillende ziekten en hoe die behandeld moeten worden. De vierde gaat over de diagnose, de pols, de urine, de behandeling van ziekte. En in het vijfde jaar wordt alles wat eerder bestudeerd is nogmaals behandeld. In het zesde jaar gaat het om de praktische ervaring, want die is heel belangrijk in de Tibetaanse geneeskunst. Wat er in de teksten gezegd wordt, kunnen we bestuderen en onthouden. Maar voor wat ze eigenlijk betekenen, hebben we de hulp nodig van ervaren artsen. Nadat ik was afgestudeerd aan de Tibetaanse Medische Universiteit, dacht ik dat ik het wist. Maar toen ik echt in contact kwam met patiënten, met het lezen van de pols, het controleren van de ogen, de tong, het voelen van sommige punten, het kijken naar de urine, toen wist ik niets. Er staat bijvoorbeeld geschreven dat de tong bij een onevenwichtigheid in de longenergie rood is. Bij de meeste mensen hebben een rooie tong. Dus moet je weten wat het precies betekent. Op welke andere kenmerken je moet letten. Als er in de tekst staat dat de pols van de windenergie langzaam en bezonken is, wat betekent dat dan? Als je de pols voelt, moet je je echt concentreren en veel ervaring met patiënten hebben. Daarom heeft het mij veel geholpen om met oudere doktoren om te gaan.
What other characteristics it has? Then suppose if it says in the text that the pulse of the wind energy is slow and sunken, what does it mean? Then when I feel it, sometimes you have to really concentrate and get a good experience from the patients. Therefore, to be with the senior doctors, it helped me a lot.
But these medical texts, they are very old already.
Very old.
Die teksten zijn heel oud. De basistekst gaat terug tot de 7e eeuw. Utok Yuntun Gompo, de stichter van de Tibetaanse geneeskunst, heeft al deze teksten samengesteld.
If you compare Tibetan medicine with like Ayurveda or Chinese traditional medicine, are they more or less the same? Or?
There are many similarities.
Er zijn veel overeenkomsten, maar ook grote verschillen. Een van de belangrijkste verschillen is dat de Tibetaanse geneeskunst geest en lichaam holistisch behandelt. De Tibetaanse geneeskunst is nauw verwant met het Tibetaans boeddhisme. Dus de belangrijkste oorzaken van ziekte, marigpa, misleiding, ego en de drie geestelijke vergiften zijn erg belangrijk in het Tibetaans medisch systeem. Hoewel Ayurveda en de Chinese traditionele geneeswijze ook de pols lezen, is de Tibetaanse methode bijzonder. Evenals de analyse van de urine.
The pulse reading, even though the Chinese and Ayurveda they read it, but we have a very special method and the urine analysis. That is quite special. Yeah.
Tibetan medicine, it develops also through research.
Now we have many research kind of centers.
Tegenwoordig zijn er veel onderzoekscentra, waaronder zelfs enkele particulieren. En er zijn westerse artsen die samenwerken met Tibetaanse artsen bij het onderzoek naar Tibetaanse kruiden of bij klinisch onderzoek naar ziektes als suikerziekte, een te hoge bloeddruk en reuma. De Universiteit van Wenen heeft bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar Tibetaanse geneeskrachtige planten. Er is een groep Amerikaanse artsen die in samenwerking met Tibetaanse artsen onderzoek doet naar kanker. En de Nederlandse Vereniging voor Tibetaanse Geneeskunst heeft in samenwerking met Nederlandse reumatologen klinisch onderzoek gedaan naar reuma. In Dharamsala hebben we in samenwerking met westerse artsen onderzoek gedaan naar hoge bloeddruk. En ook hebben we onderzoek gedaan naar suikerziekte in samenwerking met een van de meest beroemde medische instellingen van India. Een onderdeel van de Indiase Academie van Wetenschappen. Er wordt dus veel samengewerkt en daar ben ik blij om.
Sciences, which is one of the most famous medical institute in India. So there are so many collaborations going on. Yeah, I'm happy for that too. Yeah.
De praktijk van Lobsang Tsultrim is gevestigd aan de Gasperi Singel 18 in Ede. Voor meer informatie kunt u bellen met 0318 622 580. 0318 622 580. De muziekfragmenten die u hoorde waren achtereenvolgens een wegwerkerslied van Tibetaanse vluchtelingen, opgenomen door Klaas-Jan Hindricks in 1967. Daarna het ochtendgebed van de artsen en studenten van het Tibetaanse Instituut voor Geneeskunde in Dharamsala. En als laatste een puja voor de medicijnboeddha, beide opgenomen door Piero Werni in de jaren 80. En dan is het nu tijd voor onze agenda van boeddhistische evenementen en activiteiten. Het Boeddhistisch Centrum Amsterdam start op maandag 10 november met een nieuwe serie van 3 avonden met als thema Begin in Boeddhisme. De serie zal gaan over het achtvoudige pad en de 4 edele waarheden. Het programma duurt van 7:30 tot 10:00 en de entree is gratis. U vindt het Boeddhistisch Centrum Amsterdam aan de Palmstraat 63. En voor meer informatie kunt u terecht op de website www.vwbo.nl. En tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep. Als u een van onze radio- of televisieuitzendingen heeft gemist of meer wilt weten over onze programma's, kijk dan op de website www.boeddhistischeomroep.nl. Volgende week zaterdag in Reflecties een uitvoerig gesprek met filosoof Frits Staal, emeritus hoogleraar aan de Universiteit van Berkeley en de column van Han de Wit. Graag